Dames en heren, mag ik iedereen vragen om de plaatsen in te nemen? Ik open de vergadering. Ik heb een bericht van verhindering binnen van de heer De Klein en de heer Lodewijks komt later. Ook welkom aan het college en de mensen op de publieke tribune. We hebben allereerst opstaan het vragenuur. Zoals u heeft gezien zijn er een drietal vragen binnengekomen. Dat betreft de vraag van de heer Van Kempen in zaken de bijdrage van Heerlen in de aanpak van vluchtelingenopvang. Vragen van de heer Leers in zaken het voormalig CBS-gebouw. En vragen van mevrouw Klaasens in zaken Meander. Ik kijk even naar de heer Van Kempen of hij een toelichting wenst te geven op de ingediende vragen. De heer Van Kempen.
Heel kort, burgemeester. Vorige maand hebben we ook besproken hoe het gaat met de opvang in Heerlen. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk landelijk, maar ook voor Heerlen een belangrijk punt. En daarom lijkt me goed om daar even vandaag op terug te komen. Ten meer omdat eigenlijk steeds duidelijker wordt dat niet alleen de eerste opvang, dat daar weer problemen zijn, maar ook in de tweede opvang, als de mensen wat langer zijn. En dat wordt steeds duidelijker. En het lijkt me ook goed dat we leren van het verleden. En vandaar die vragen.
Dan kijk ik naar de wethouder of hij voor de beantwoording achter het sprekersstoel wil plaatsnemen. Ik geef het woord aan de heer Van Zutphen.
Voorzitter, wat betreft de stand van zaken heb ik eigenlijk niks toe te voegen aan hetgeen wij in de commissie SI van 7 oktober al hebben laten weten. Namelijk dat de vergunningaanvraag voor de uitbreiding van het AZC, althans voor een deel daarvan, binnen is. En dat ze op grond daarvan al aan de gang kunnen met de verbouwing. Zodat daar meer opvangplekken gerealiseerd kunnen worden. En per 1 november aanstaande wordt de welkomstwinkel geopend. En dat zal plaatsvinden op een pand aan de Clemens Meulemanstraat op de hele baan. Dan gaat uw vraag 2 over eventueel de uitbreiding van de AZC en eventuele andere kleinere opvangplekken. Het is in ieder geval zo dat het huidige AZC al 21 jaar gehuisvest is op de Imsraderweg. En in al die 21 jaar is ons geen enkel klacht of probleem uit de omgeving bekend geworden. De kwaliteit op dit moment van de opvang die is ook aanvaardbaar. We hebben goede contacten met het COA. En we zijn er ook van overtuigd dat bij de uitbreiding van het COA op die plek de kwaliteit ook afdoende zal zijn. Als het nou gaat over eventuele andere plekken, dan denk ik dat het goed is om te verwijzen naar het krantenartikel van morgen in het Limburgs Dagblad, Dagblad De Limburger, waar ik een duidelijke voorkeur heb uitgesproken voor kleinere locatie. Als de krant mag geloven is dat overigens in overeenstemming met de wens die ook de commissaris van de Koning heeft aangegeven. En voor zover ons verzoeken van het COA zullen bereiken, zullen wij dus op de eerste plaats kijken naar de inpasbaarheid in de omgeving. En die inpasbaarheid in de omgeving die zal bij kleine locaties veel makkelijker zijn dan bij grote. En uiteraard ook naar de kwaliteit van de huisvesting. En dat zal kunnen betekenen dat wij op bepaalde vragen van het COA, als die naar onze mening qua inpasbaarheid en kwaliteit niet goed zijn, dat we nee zullen zeggen, voor zover we iets te zeggen hebben althans. En dat wij afhankelijk van inpasbaarheid en kwaliteit eventueel wel ja kunnen zeggen tegen andere plekken. Daar horen overigens dan ook goede afspraken bij over het vervolg. Wat er vervolgens met de mensen moet gebeuren als ze daar zouden uitstromen. Uw derde vraag die gaat over de inburgering. Zoals u wellicht weet, vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente daarin geen formele taak meer. Dat is echt iets wat helemaal bij de inburgeraar zelf is neergelegd. Maar we maken daar uiteraard wel afspraken over. Wij hebben ook een goede relatie met vluchtelingenwerk voor de begeleiding van mensen die zodra ze uitstromen uit een asielzoekerscentrum en in een woning gaan wonen, dat ze zo snel mogelijk inburgeren. Ja, dan stelt u een vraag waar u eigenlijk ook, zonder dat u dat op dat moment wellicht gewoon weet, heel erg mee inspeelt op de actualiteit. Namelijk ja, dat er gewoon een tekort is aan sociale woningen. En dat komt hier in onze regio erop neer dat er met name aan sociale huurwoningen een tekort is, terwijl er aan bij goedkope koopwoningen een overschot is. Nu zou het voor woningcorporaties heel lastig zijn om dan maar koopwoningen te kopen en om te zetten in huurwoningen, want dan worden ze meteen aangeslagen voor de verhuurdersheffing. En gelukkig heeft dus de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de Tweede Kamer zich daarvoor uitspreekt dat voor krimpgebieden die verhuurdersheffing buiten werking wordt gesteld voor dit soort constructies, als ik het via de media goed heb begrepen. En de hoop is dus dat we op die termijn dan niet al te lange termijn wellicht weer wat meer huurwoningen beschikbaar kunnen stellen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik even naar de heer Van Kempen of hij nog aanvullende vragen heeft.
Ja, ik wil de wethouder bedanken voor zijn informatie zoals hij dat ook in de commissie SI heeft gedaan. Ik denk dat het goed is dat we op de hoogte blijven. Ik heb toch wel wat problemen. Kijk, er wordt dus met deze crisis, mag je wel zeggen, wordt steeds duidelijker. Dus wat ik in die derde vraag heb staan, dat er op verschillende gebieden dat er grote leemtes zijn. En dat we van het verleden moeten leren. En de wethouder zegt terecht van de gemeente gaat daar niet meer over. Nee, Den Haag heeft veel afgebroken, heeft veel kapot gemaakt op het gebied van taalbeheersing en taalaanleer. Maar er wordt dus geconstateerd tenminste op verschillende plekken hoor je dat, dat de taaloverbrenging, de taalkursus, dat die gewoon onvoldoende is. En mensen, het enige wat wij als hele, als raad ook nog te zeggen hebben, is straffen vast te stellen van de mensen die dat examen niet halen. Maar blijkbaar zijn die cursussen gewoon voor de meeste mensen onhaalbaar. Daarnaast, ik zal kort zijn. Op het gebied van werk ook, woningbouw hebben we het dan net al gehad. Dus ik denk wel dat we moeten leren en dat er zijn verschillende plekken in het land waar initiatieven genomen worden. Dus ik was nieuwsgierig van of die er een hele ook zijn en of de wethouder een overzicht kan geven van die initiatieven.
Kijk, even nog andere raadsleden zijn die het woord wensen. Mevrouw de Jong, mevrouw Winkens. Mevrouw Winkens.
Ja, een hele korte, meneer de voorzitter. Ik hoor de wethouder praten over een vestiging van een welkomstwinkel aan de Clement-Mullemanstraat. Misschien dat hij in drie zinnen kan uitleggen wat de mensen daar vooral niet kunnen kopen, maar wellicht kunnen krijgen.
Mevrouw de Jong.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat inderdaad de vergunningsaanvraag is ingediend voor de uitbreiding van het AZC. Goed te horen. We hebben vorige raadsvergadering ook namens de hele coalitie aangedrongen om een feit van goed, hoe zit het nou precies, wat kunnen we doen aan de vluchtelingencrisis die op dit moment geldt. En we hebben ook aangedrongen om een proactieve houding. Nu hoor ik van de wethouder zeggen van goed, ja, wij mocht er een vraag komen vanuit het COA, dan willen we wel kijken naar kleinschalige opvang. Maar onze vraag is eigenlijk, god, wat is er nu ondernomen en welke contacten zijn er? En is er überhaupt een vraag gekomen? En zo nee, waarom niet?
Kijk nog even rond of ik nog mensen gemist heb in eerste termijn. Niemand, dan geef ik graag het woord aan de wethouder.
Voorzitter, de heer Van Kempen heeft eigenlijk geen vragen meer gesteld. De welkomstwinkel, wat ik ervan begrepen heb, maar ik zal u nader schriftelijk laten informeren, is dat burgers daar die zich betrokken voelen bij de asielzoekers, die daar spullen kunnen afgeven. En dat de asielzoekers die daar dan kunnen krijgen om een beetje een goede banen te leiden en ook een beetje te kijken wat echt nuttig is en wat goed bedoeld is, maar misschien niet zo nuttig. Als het gaat over wat loopt er nu aan contact. Ik heb aanstaande donderdag bestuurlijk overleg met het COA. En tot op heden zijn er geen concrete verzoeken bij de gemeente ingediend. Maar dat zal nader moeten blijken. En ik denk dat wij gehouden zijn om te kijken naar enerzijds aspecten als inpasbaarheid. En wat in het land gaande is, hele grote opvang met duizenden mensen tegelijk. Dat is natuurlijk qua inpasbaarheid veel moeilijker, denk ik, dan veel kleinschaliger opvang. En daarnaast natuurlijk ook kwaliteit. Het moet wel een beetje menswaardig zijn zoals mensen gehuisvest zijn.
Dankjewel. Dan gaan we over naar de tweede set vragen. Dat zijn de vragen van de heer Leers in zaken voormalig CBS. Ik kijk even naar de heer Leers, fijn toelichting wensen geven. Het woord is aan de heer Leers.
Voorzitter, dank u wel. Vooropstaand dat wij de huurders van het voormalige CBS-kantoor een glansrijke toekomst toewensen, staat wat ons betreft buiten kijf dat de CBS-transactie met vele vragen en onduidelijkheden omhuld is in deze diverse vragen.
Ik kijk even naar de wethouder, heer De Beer.
Ja, voorzitter. Dank u wel. De heer Leers heeft een hele aantal vragen gesteld over CBS en de CBS-transactie. Die zal ik zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. De heer Leers vraagt allereerst van hoe je een taxatie omschrijft op basis van sloop van de opstallen. En als ik daar een definitie aan zou moeten geven, dan zou dat zijn de taxatie van de locatiewaarde, de onderliggende grond. Maar, voorzitter, ik moet daarbij benadrukken, ik heb gisteren toevallig... Dus voordeel als je ziek bent, kun je nog eens wat dingen nalezen. Het taxatierapport nagelezen en ook het rekenkameronderzoek van destijds. En er staat heel duidelijk in dat de taxateur destijds wel degelijk de opstallen heeft gewaardeerd. En naast de opstallen ook de locatie, dus de grond, heeft gewaardeerd. En de optelsom van beide is uiteindelijk de taxatiewaarde geworden van het geheel. Dus... het verhaal dat er sprake zou zijn van een taxatie gebaseerd op sloop van opstallen, dat klopt niet, behalve uiteraard voor de grond. Vraag 2 is, indien op basis van een dergelijke taxatie verkoop plaatsvindt, maar sloop uitblijft, ja, hoe ziet u dat? Nou, die taxatie is niet gebaseerd op basis van sloop, maar is gebaseerd op basis van opstallen plus de grond. En die is gebaseerd op basis van het huidige gebruik, ik moet eigenlijk zeggen het toenmalige huidige gebruik, plus de bestemming die daar toen op rustte. Met andere woorden, taxatie ging uit van de situatie destijds. En de taxatie zegt uiteraard niet dat er gesloopt moet worden. Laat staan dat wij na de taxatie en de transactie tot sloop, of dat de koper tot sloop zou moeten overgaan. Vraag 3. Deelde u de mening dat de wijze van taxatie en het geven van opdracht daartoe kan leiden tot een andere waardering van het onroerend goed? Ja, voorzitter, de taxatie nogmaals is gebaseerd op basis van de opstallen die er destijds stonden en nog steeds staan, op basis van de grond. En die taxatie is gebaseerd op de waarde van die opstallen en grond die in het vrije economische verkeer gangbaar zijn. En dat is ook het uitgangspunt van taxaties die wij als gemeente laten doen. Dat wij de waarde laten taxeren die in het vrije economische verkeer gangbaar is. Vraag 5. Is het juist dat u met betrekking tot het voormalige CBS-gebouw schriftelijk overeenkwam dat de dividenduitkering van de kopende partij ten gunste van de hypothecaire gemeentelijke lening zou komen? Het antwoord strikt zou moeten luiden dat dat niet juist is. We hebben wel afgesproken dat zolang de hypothecaire lening nog niet volledig is afgelost, er geen uitkering mag plaatsvinden aan andere aandeelhouders of winstgerechtigden in het kapitaal van Carbon 6. Met andere woorden, er is een wat bredere formulering gekozen dan de door de heer Leers geformuleerde zin op basis van dividend. Vraag 6. Zo ja, hoe duidt u dan het feit dat een dividenduitkering ter grootte van 250.000 euro ten gunste van PMR Management ging? Nou, het antwoord is dat strikt genomen dat inderdaad in strijd is met de bovengenoemde contractbepaling. Maar hier tegenover staat dat de rechter bij uitspraak in februari 2014 heeft bepaald dat de gevraagde uitkering aan PMR rechtsgeldig is. Dus wij hebben een overeenkomst gesloten met Carbon 6. En uiteindelijk is daar een uitkering heeft er plaatsgevonden die weliswaar haak staat op onze contractbepaling, maar aan de andere kant wel rechtsgeldig is verklaard door de rechter. En ik wil daar ook wel even de achtergrond van schetsen waarom wij die contractbepaling zo hebben opgenomen. Dat heeft namelijk te maken met het feit dat wij zekerheid willen hebben dat de hypothecaire lening die is verstrekt, dat die ook wordt afgelost. Nou, dat geld, kom ik dadelijk op terug naar aanleiding van de vragen van de heer Leers, dat geld wordt ook jaarlijks netjes afgelost. Dus we hebben geen aanleiding om te veronderstellen dat die hypothecaire lening, althans de aflossing daarvan, gevaar loopt. En dus maken we ook geen juridisch punt van het feit dat die uitkering heeft plaatsgevonden. Vraag 7. Op welke wijze strookt dit met de schriftelijke afspraken gemaakt in zaken de verkoop van voormalig CBS? Nou ja, die vraag heb ik zojuist beantwoord. Strikt genomen staat die haaks op de contractbepaling. Aan de andere kant heeft de rechtergemeente deze rechtsgeldig te moeten verklaren. Vraag 8. Hoeveel werd tot op heden afgelost ten laste van de gemeentelijke hypothecaire lening? Zeer relevante vraag uiteraard. We hebben 2 jaarschijven gefactureerd en Carbon 6 heeft die netjes betaald. Vraag 9. Wie loste die lening dan af en op welke datum? Carbon 6 heeft deze aflossingen netjes betaald in april 2013, namelijk dik €96.000. In januari 2015 dik €92.000 en de factuur van 2015 die gaat binnenkort de deur uit. Vraag 10. Is het juist dat u schriftelijk overeenkwam dat bij verkoop het onroerend goed behorende tot het Nederlands Mijnmuseum en dit gedeelte van het voormalige CBS-gebouw in eerste instantie aan de gemeente Heerlen aangeboden wordt? Ja, voorzitter, dat klopt. Bij mijn weten, maar het is een complex dossier, maar volgens mij was dat zelfs een amendement van de raad destijds dat gekoppeld is aan het raadsbesluit en daar is inderdaad die bepaling aan toegevoegd. Vraag 11. Is het onroerend goed behorende tot het Nederlands Mijnmuseum deel uitmakende van het voormalige CBS-gebouw aan de gemeente Heerlen aangeboden? Ja, laten we zeggen, uitvloeiend uit die bepaling. Ja, het antwoord is nee, omdat er namelijk geen sprake is van verkoop. Ik denk dat de achtergrond, maar goed, ik speculeer liever niet over de vragen van raadsleden, maar dat de achtergrond is dat er een uitkoop heeft plaatsgevonden van de aandelen. Voor ons als gemeente is Carbon 6 de kopende partij geweest en dus ook de juridische entiteit waarmee wij mee te maken hebben. Los van de vraag van welke aandeelhouder daarachter zit, is er dus geen sprake geweest van verkoop van het vastgoed door Carbon 6 en is er in onze visie dus ook geen sprake van verkoop en zullen we ons ook niet beroepen op de bepaling. Vraag 12. Wanneer en hoe reageert u naar aanleiding van de recente perspublicaties in zaken voormalig CBS-gebouw? Ja, voorzitter, ik kan daar vrij kort over zijn en bij deze reageren. We zullen dat natuurlijk ook nog doen naar aanleiding van de vragen van de heer Peterman. Maar laat ik het zo verwoorden dat dit dossier is complex. En het was zo complex dat de Rekenkamer destijds op verzoek van de raad daar een heel uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan. Dat deze raad ook urenlang destijds heeft gesproken over de transactie en dat daar ook aspecten van de taxaties, et cetera, uitvoerig aan de orde zijn geweest. En ik heb dat met het doorbladeren van het rekenkameronderzoek nog allemaal weer een keer de revue laten passeren, althans in mijn hoofd. Met andere woorden, dit is een dossier wat zeer, zeer uitgebreid door de raad is besproken. Alle kanten binnenste buiten zijn gekeerd en wij zien als college geen aanleiding om te reageren op de perspublicaties in zaken het voormalige CBS-gebouw, omdat heel veel zaken die als zogenaamd nieuw worden te berde gebracht, die waren allemaal bekend en daar heeft de Rekenkamer en de Raad zich uitvoerig over gebogen.
Dank u wel. Ik kijk even naar de heer Leers, of hij van tweede. Dat is wel de heer Leers.
Meneer de voorzitter, ik heb een paar vragen voor deze tweede termijn. Onder andere wat betreft de dividenduitkering ter hoogte van €250.000. De wethouder geeft aan, het is in strijd met. Wat heeft de gemeente Heerlen ondernomen toen men begreep dat het in strijd met was? Heeft men afgewacht totdat er een uitspraak kwam wat betreft de rechtszaak? Die uitspraak is waarschijnlijk later gekomen. Of heeft men in eerste instantie actie ondernomen? En zo ja, hoe was men dan op de hoogte van het feit dat er in strijd met de afspraken een dividenduitkering gedaan is? Dan wat betreft punt 10. De wethouder geeft daar aan volmondig ja. Het aanbieden van het pand Mijn Museum. Is de wethouder het niet met ons eens dat er bij verkoop van de aandelen ook verkoop van het eigendom plaatsvindt? Dat mee wordt verkocht met de aandelen En dat de voormalige eigenaar PMR Management BV niet meer de huidige eigenaar is. En dus dat benadrukt dat er wel degelijk een verkoop heeft plaatsgevonden. De wethouder geeft aan, punt 12, complex dossier, noem maar op, geen aanleiding tot reactie, want er zijn geen nieuwe zaken. Hoe duidt de wethouder dan het feit dat er een rechtszaak is gevoerd, dat uit die rechtszaak voortkwam dat de eerste eigenaar €850.000 in het jaar van aankoop eraan over heeft gehouden, dat er uit voortkwam, onder andere uit onderzoek van de krant, dat het pand na verkoop voor een veelvoud van het aankoopbedrag in de boeken stond van de kopende partij, zijn de €4,2 miljoen. En hoe duidt de wethouder andere feiten die naar voren zijn gekomen naar aanleiding van de uitspraak van de rechter, het stuk dat via de rechtbank in Gelderland en rechtspraak.nl voor in ieder inzichtelijk is? Begrijp ik uit de bewoording van het college dat het college geen enkele reactie gaat geven op alle nieuwe feiten die aan de orde zijn gekomen sinds de uitspraak van de rechtbank in Gelderland openbaar geworden is. En zo ja, is dat dan geen vreemde zaak. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kijk ik even rond wie verder nog het woord wenst. De heer Meijer. De heer Peterman. Kijk even of ik nog mensen gemist heb. Even de ronde. De heer Meijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Kijk, ik zeg niks nieuws als ik zeg dat de vastgoedmarkt perverse trekken vertoont. Het verschil tussen boekwaarde en reële waarde voortdurend zichtbaar is. En daarom zou ik ook zowel de heer Leers als het college willen vragen. Kijk, als je er één gebouw uitpikt en een bedrag aan koppelt, dan kan het zomaar lijken alsof zo'n gebouw voor een lage prijs verkocht is. Tegelijkertijd hebben we het college horen zeggen, wisten we ook al eerder uit de debatten, dat er een taxatierapport onder ligt. Maar ik zou daarom ook niet zomaar naar één gebouw willen kijken. Ik zou de heer Leers aan het college willen vragen, bent u daarmee bekend dat er een vergelijkbare kantorenkolos van het UWV in 2013 verkocht is voor, let op, de prijs van €10? En hoe zien we nu dat dan precies in relatie tot een prijs die getaxeerd is, in dit geval van een kantorenkolos, van een vele malen hogere waarde, laten we zeggen 40 keer zo hoog. Dus ik zou graag van het college en van de heer Leers willen weten wat de relatie is van die ene taxatieprijs versus een kantorenkolos van het UWV die voor de prijs van €10 is verkocht.
Dank u wel, ik geef het woord aan de heer Peterman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het CBS is verkocht voor €464.000 kosten koper. De wethouder haalt net aan dus de zogenaamde opstallen die dus wel zijn meegenomen. Hoe verklaart de wethouder dan dat ze op dit moment inderdaad voor 4,2 miljoen in de boeken staan? En bent u het niet eens, inderdaad, naar aanleiding van inderdaad het vonnis in februari 2014, dat er wel degelijk nieuwe ontwikkelingen zijn? En is de wethouder het met ons eens dat er nooit sprake is geweest van sloop? En dat de Belastingdienst die dat toen huurde, nu ook nog steeds huurt, wat in het taxatierapport u wel werd vermeld, dat ze eruit zouden stappen? En dat waren mijn vragen.
Dank u wel. Er zijn vragen gesteld aan zowel het college als aan de vragensteller. Ik laat eerst de vragensteller de vragen beantwoorden. En zoals u weet is er geen debat verder over dit thema mogelijk. Dus u beantwoordt de vragen en dan geef ik het woord aan het college. Het woord is aan de heer Leers.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Zoals het op mij overkwam, vraagt de heer Meijer naar de verkoop van het kantorenpand van het voormalige GAK aan de Heldenvierlaan, als ik het goed heb. Die is per openbare inschrijving, ook dat is dus anders dan in het geval van het CBS-gebouw, verkocht. En de hoogste bieder heeft dat pand gekregen voor €10. Alleen er is een verschil. We hebben het hier over een pand van 6.000 vierkante meter. Het voormalige CBS-gebouw is natuurlijk een kolos van circa 45.000 vierkante meter, bruto vloeroppervlak en die verhoudingen. En er is nog een verschil. Op de Heldenvierlaan, in het kantorengebouw dat voor een tientje is verkocht, zat geen huurder. En in het gebouw aan de Kloosterweg, het voormalige CBS-gebouw, zit en zat de Belastingdienst, die meer dan €800.000 aan huurpenningen in het laadje bracht. En alleen dat al is al bijna het dubbele van de verkoopprijs. Dus ik denk dat daar een aanmerkelijk verschil in zit.
gebouwen die ja, in de markt staan, niet te verhuren zijn, niet kwijt te komen zijn, waar geen huurders voor te vinden zijn, die kom je nagenoeg aan de straatstenen niet kwijt. De mensen, dat zeggen mensen in de markt, en dan neem ik dat voor het gemak maar eens aan. Zeker in een stad waar meer dan 100.000 vierkante meter kantoorruimte in en om het centrum leegstaan. Dat staat in het taxatierapport van het voormalige CBS-gebouw, een rapport wat in opdracht van de gemeente Heerlen opgesteld is. En als je dan het vergelijk gaat maken met die twee panden, gaat dat helaas niet zo gemakkelijk op. Want we weten met z'n allen dat de Belastingdienst daar inmiddels al jaren zit, misschien nog wel jaren zit, en daar een flink bedrag, bijna het dubbele van de koopprijs, jaarlijks aan huurprijs aftikt. Dus dat geeft volgens mij het grote verschil mee en maakt de situatie wat ons betreft nog een heel stuk bizarder. Dank u wel.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter. De heer Leers die vraagt nogmaals naar de dividenduitkering, van hoe de gemeente daar mee om is gegaan. Nogmaals geef ik aan dat de achtergrond van de bepaling is geweest dat wij ervan verzekerd willen zijn dat de hypothecaire lening wordt afgelost. Wij hebben er vertrouwen in dat dat ook gebeurt, omdat dat tot heden is gebeurd en wij geen aanleiding zien om daaraan te twijfelen. Vanuit die achtergrond zien we ook geen aanleiding om die contractbepaling af te roepen. De tweede vraag van de heer Leers gaat over de verkoop van de aandelen, waarin hij zegt, ja, als een aandeelhouder zich terugtrekt of laat uitkopen en er een andere eigendomsverhouding achter de BV ontstaat, is er dan geen sprake van verkoop van het vastgoed? Ja, voorzitter, nogmaals heb ik aangegeven dat de gemeente Heerlen een transactie heeft gesloten met Carbon 6 als BV, dat is de juridische entiteit. Dat het aandeelhouderschap achter die BV wijzigt, dat kan natuurlijk altijd. Dat gebeurt natuurlijk in het dagelijkse economisch verkeer regelmatig. Maar het is echt niet zo dat afspraken vasthangen aan de aandeelhouders, maar die hangen vast aan de juridische entiteit, zijnde de BV waar we de afspraken mee hebben gemaakt. De derde vraag die de heer Leers stelt gaat over de recente ontwikkelingen. Hij zegt van ja, God, er is een rechtszaak gevoerd en die rechtszaak werpt wel degelijk een nieuw licht op de situatie. Wij zijn van mening van niet, omdat de zaken die daarna, dus na de transactie zijn geweest, bijvoorbeeld de uitkoop van een van de aandeelhouders, dat is een zaak van Carbon 6 en dat is een zaak van de aandeelhouders onderling. En het zou ook bizar zijn, voorzitter, als wij daar als gemeente op door blijven gaan tot het oneindige. Natuurlijk is het zo dat we in deze transactie een gebouw hebben overgedragen en waar een marktpartij het vertrouwen had dat ze een gebouw zouden kunnen gaan ontwikkelen dat in waarde zou gaan stijgen. En of die waardestijging nou meevalt of dat die waardestijging nou tegenvalt, dat is voor het risico van de overnemende partij, van de kopende partij. En daar hebben wij verder geen mening meer over. De heer Meijer die vraagt naar de reële waarde versus boekwaarde. Hoe zit dat in het economische verkeer, ook op de vastgoedmarkt? Ja, we weten dat, het zat ook eigenlijk al in het taxatierapport, dat er toch een behoorlijk verschil bestaat tussen panden die makkelijk verhandelbaar zijn, courant zijn, en panden die heel erg incourant zijn. Nou, op basis van de taxatie en de inschattingen van de taxateur is destijds bepaald dat het pand zeer incourant was, de panden incourant waren, en dat op basis daarvan de taxatie heeft plaatsgevonden. En dat zien we inderdaad op verschillende plekken in de stad, ook bij andere kantoorpanden die voor een appel en een ei van de hand worden gedaan, omdat die nu eenmaal weinig courant zijn, veel investeringen vergen om ze courant te maken, et cetera. Met andere woorden, ja, dat is een gangbare taxatie. Daar hebben we het heel uitgebreid over gehad. De Rekenkamer heeft daar heel uitgebreid over gerapporteerd, heeft ook gekeken naar juridische aspecten. En dat is dat heeft uiteindelijk niet geresulteerd in een andere inschatting van het college. De heer Peterman vraagt van, wat is nou de verklaring dat een en ander hoger in de boeken staat? Nou, dat is de verklaring dat de kopende partij uiteindelijk aan de slag is gegaan met het pand dat ze heeft overgenomen van de gemeente Heerlen. Via de ABC-constructie, dat zij reuring hebben weten te organiseren in dat pand. En dat zij op dit moment een andere inschatting maken ten aanzien van de waarde van het pand dan destijds in die toestand door de taxateur is getaxeerd. De tweede vraag ben ik even kwijt. De derde vraag ging over de vraag van hoe kijkt u dan nu tegenaan dat er geen sloop heeft plaatsgevonden? Nou, nogmaals, de taxatie was wel degelijk een taxatie op basis van de opstallen en een taxatie op basis van de grond. Dus er is nooit sprake geweest dat er sloop moet plaatsvinden, dan wel sloop moet worden afgedwongen. Die is er dus ook uiteindelijk niet gekomen. Was ook nooit de insteek. We gingen uit van de taxatie op basis van opstallen, van de toenmalige huidige bestemming en van de toenmalige huidige bezetting en het gebruik van het pand. Als de heer Peterman me nog even kan helpen met die tweede vraag.
Peterman, er wordt in eerste instantie in het taxatierapport ook ontkend dat de Belastingdienst op dat moment nog huurder is. Zeker partijen in het verhaal, terwijl ze inderdaad, zoals de heer Leert zegt, in de boeken staan voor jaarlijkse huurpenningen van niet 8 ton, maar overigens 7 ton. En dat dat wel degelijk meegehouden moet worden genomen in nu die significante voor 1000% verhoudiging van de boekwaarde. Dus dat is een rendement, bisschen geht niet meer.
Ja, voorzitter, we kunnen die discussie nog jaren voeren hoe die taxatie destijds heeft plaatsgevonden en die inschattingen destijds hebben plaatsgevonden. Ik heb teruggelezen in het rekenkamerrapport dat de huur voor de Belastingdienst was vastgesteld per jaar, dus dat die elk jaar opzegbaar was. Ik neem aan dat dat meegenomen is in de taxatie. Daar heeft de taxateur een inschatting van gemaakt. Dat is de waarde die daar is uitgerold. Dat is ook de waarde die de Rekenkamer destijds mee onderzocht heeft. En ja, daar zult u het mee moeten doen om af te sluiten met de woorden van de rijdende rechter.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de derde set vragen, mevrouw Klaasens in zaken meanderen. Kijk even of u een toelichting wenst. Mevrouw Klaasens.
Voorzitter, ik denk niet dat de vragen op dit moment toelichting behoeven. Ze gaan over de situatie en de ontwikkelingen rondom met name de thuishulpen A die in dienst zijn bij Meander.
Dank u wel. Dan vraag ik aan de wethouder om de beantwoording te doen. De heer Van Zutphen.
Voorzitter, ik denk dat ik de vragen in één verhaal kan beantwoorden. Wat aan de hand is in het hele land is dat met de overgang van de huishoudelijke zorg naar de gemeente in 2007 er toen al een enorme wisseling heeft plaatsgevonden van 80-90% van de mensen die HH+ had, huishoudelijke hulp plus, zoals dat toen genoemd werd, naar HH-basis. En dat betekende in feite dat thuishulpen met de kwalificatie thuishulp A, dat die naar het oordeel van de zorginstellingen in het hele land eigenlijk overgekwalificeerd waren voor het verlenen van basishulp. Toch heeft in Heerlen anders dan in de rest van het land nooit plaatsgevonden wat je overal gezien hebt. Massa ontslagen in de thuiszorg en of in combinatie met gedwongen salaris teruggang waarbij mensen gedwongen werden om van salarisschaal 15 terug te gaan naar salarisschaal 10. Dat is op de eerste plaats hier niet gebeurd omdat wij de thuiszorg als individuele voorziening al die jaren in stand zijn blijven houden. Daarnaast komt dat wij al die jaren ook via allerlei middelen, met name Meander, wat de grote instelling is die thuiszorg in onze regio verzorgt, via allerlei methoden in staat hebben gesteld om die mensen ook voor salarisschaal 15 in dienst te houden. Mede als gevolg daarvan, ook omdat Meander zelf flink gewerkt heeft naar het scholen van mensen, zodat ze naar hogere banen konden uitstromen, is het aantal over het algemeen dames met de kwalificatie thuishulp A drastisch gedaald. Maar even zo goed geeft Meander nu aan, eigenlijk, dat het voor hun moeilijk te financieren is om die mensen nog salarisschaal 15 te betalen. Terwijl de tarieven eigenlijk gebaseerd zijn op salarisschaal 10. We hebben daar overlegd over met Meander, omdat wij dat toch eigenlijk heel onwenselijk zouden vinden als hier alsnog ook gedwongen salarisverlaging zou plaatsvinden. En wat we hebben afgesproken is dat we op de eerste plaats het bestaande thuiszorgcontract nog met een jaar verlengen op basis van de bestaande prijzen. En die prijzen, zeg ik er eerlijk bij, die zijn niet zo heel erg hoog. Waarom verlengen we nog? Omdat we eigenlijk vanaf 2017 de combinatie thuiszorg en andere vormen van zorg in één verhaal willen gaan regelen. Maar we doen wel iets anders. Dus voor dezelfde lage prijs gaan we wel een zogenaamde trajectfinanciering doen. En dat betekent eigenlijk dat we Meander in vergaande mate ontlasten van het bijhouden van het uurtje-factuurtje systeem. En wat we verder ook gedaan hebben, dat is dat wij subsidie gaan verstrekken voor de zogenaamde algemene thuisbegeleiding. Dat is toch extra zorg voor gezinnen waar wat extra problematiek aan de hand is. En dat is dan weer zorg die met name geleverd moet worden door thuishulp A. En op basis daarvan heeft Meander aan mij toegezegd dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. Sterker nog, dat er weer mensen in vaste dienst worden genomen, thuishulpen. En dat er ook geen gedwongen salarisverlagingen zullen plaatsvinden. Wel is Meander met de thuishulpen in gesprek om oftewel te zeggen, dan moet je wel in een ander gebied, ander werkgebied gaan werken. Of je moet wat meer toch in die zwaardere gezinnen aan de slag gaan. Of je moet bijvoorbeeld een functie elders bij Meander gaan innemen. En mensen worden ook voor de keuze gesteld om vrijwillig in salaris terug te gaan. Maar mij is verzekerd dat dat niet gedwongen zal gaan gebeuren. En u kunt ervan verzekerd zijn dat we wat dat betreft Meander goed in de gaten houden en er ook aan zullen houden.
Dank u wel. Ik kijk even of er behoefte is aan een tweede set vragen. Mevrouw Klaasens, niet. Ik kijk even rond wie verder. De heer Verrek, de heer Seistermans. Kijk even rond of ik mensen nu mis. Volgens mij niet. Geef het woord aan de heer Verrek.
Dank u wel. Ik heb één vraag aan de wethouder. Namelijk, hij zegt dat mensen gaan terug naar Schalaar Schartien. Dat zei ook mevrouw Klaas, zegt het ook. En dat doet hij voorkomen of mensen ook gewoon daadwerkelijk in bruto salaris achteruit gaan. Volgens mij kan en mag dat arbeidsrechtelijk niet. Volgens mij blijven mensen op hetzelfde niveau verdienen. Als je aan de top van schaal 15 zat, maar je gaat naar schaal 10, blijf je nog altijd gewoon bruto hetzelfde inkomen verdienen. Dus mensen gaan niet daadwerkelijk bruto geld daarop achteruit. Alleen is hun eindniveau is anders dan wanneer ze in schaal 15 zouden zitten. En ik heb even gezocht of ik de salarisschaal kan vinden. Maar ik weet dat het verschil tussen salarisschaal 10 en 15, dat zal bruto in de hoogste schaal pakweg €100 per maand zijn. Er zitten niet enorme verschillen in die dinges. Ik zou graag willen weten of mijn aanname klopt en of de wetgever daar wat erg kort door de bocht ging.
Dank u wel, de heer Seistermans.
Dank u wel, voorzitter. Een korte vraag op het antwoord van de wethouder. Het is namelijk zo, hij zegt we houden Meander niet aan uurtje, factuurtje. Dat vind ik een beetje een rare opvatting. In feite moeten wij zaken verantwoorden in zaken, er werd FIDO. En dat zou betekenen dat als wij die mensen daar niet aan houden, dat zou kunnen terugslaan op het transitiegeld dat wij nog krijgen dit jaar aangevuld op de uitkering. Dus dat betekent dan dat dat in gevaar zou kunnen komen, omdat we dan niet meer zouden voldoen aan de getrouwheid en rechtmatigheid volgens de accountant. En daar had ik eens graag een antwoord op. En de vraag is of dat klopt.
Geef het woord aan de wethouder.
Voorzitter, ik moet de heer Verrek toch teleurstellen in die zin dat het salarisniveau toch vrij fors is. Schaal 15 zit je op maximum 12,83 per uur en schaal 10 op €10,35. Het geeft overigens aan dat het gewoon hoe dan ook in beide schalen heel lage salarissen zijn. Dus dat het gewoon ontzettend pijnlijk is dat mensen tonnen per jaar verdienen in de zorg en anderen die €12,83 verdienen, dat die dan ook nog eens moeten teruggaan naar €10,35. Toch is dat ook echt aan de hand. Niet alleen dat ze bruto blijven hangen, maar de praktijk in den landen is dat mensen worden ontslagen en vervolgens weer in dienst genomen voor schaal 10. Dat is hetgene wat landelijk gebeurt en wat ook hier dreigde te gaan gebeuren. Naar de heer Sijsselmans, wij zijn ervan overtuigd dat wij niet de fout ingaan, omdat uiteraard op jaarbasis het aantal geïndiceerde uren wel geleverd wordt. Maar wij geven aan Meander de flexibiliteit om daar zelf invulling aan te geven in de loop van het jaar. En een overleg met de cliënt, bij wijze van spreken, die recht heeft op 3 uur per week, de ene week 4 uur en de andere week 2 uur en misschien in de vakantie even helemaal niet. Uiteraard een goed overleg met de cliënt en dat voor hun vooral heel erg veel scheelt in de administratie en de verantwoording waar iedereen in de zorg zo van groeit.
Wel, daarmee zijn we aan het einde gekomen van het vragenuur. Dat betekent dat we overgaan naar het vaststellen van de agenda. En u weet al wat, eerst even kijken of er agendapunten moeten worden afgevoerd. Ik kijk even rond. Dat is niet het geval. Moeten er nog punten worden opgevoerd? Ook niet. De heer Meijer wenst het woord, zie ik. De heer Meijer.
Ja, er wordt er niks opgevoerd, maar ter bevestiging, het agendapunt met het nummer 12... dat zou ik vandaag willen bespreken. Ik heb eerder weliswaar via het, ter verduidelijking, via het seniorconvent Presidium aangegeven dat wellicht aangehouden zou kunnen worden, maar ik zou het vandaag toch willen bespreken.
Kijk of dat voldoende cijfer is, de heer Leers.
Dank u wel. Er wordt in het agendapunt gesproken over het bespreken van het voorstel. Ik denk dan wel goed om dat voorstel, behalve het overschrijden van grenzen door raadsleden, misschien nog wat nader toe te lichten. Of als er een stuk is, dat stuk ook uit te delen. Dan hebben niet-leden van het presidium ook de kans om precies te weten wat nu aan de agenda wordt toegevoegd, CQ niet er vanaf wordt gehaald. Dank u wel.
Ja, bij het behandelen van het agendapunt zal degene die het agendapunt heeft aangedragen, in dit geval de heer Meijer, als eerste het woord krijgen om dat toe te lichten. Om vervolgens dan daarover het gesprek te voeren zoals we dat conform met het reglement van orde en de orde en netheid gewend zijn in deze raadzaal. Goed, dan gaan we naar het vaststellen van de agenda. Dat is dus bij deze gebeurd, al dus besloten. En dan kijk ik even naar welke punten hamerstukken zouden kunnen zijn. Ik kijk even naar agenda punt 3. Wil dat iemand bespreken? Ja, de heer Leers, die wil dat als bespreekstuk. Agenda punt 4. De heer Leers. Agenda punt 5. Ook bespreekstuk. Agenda punt 6. Dan is dat een hamerstuk. Agenda punt 7 is ook een bespreekstuk. Agenda punt 8 is een hamerstuk. Ja, hamerstuk. Agenda punt 9. Kijk even rond. Ook een hamerstuk. Agenda punt 10. Ook een hamerstuk. Agenda punt 11. Dat is een bespreekstuk. En agenda punt 12 is ook een bespreekstuk. Dan constateer ik dat bij deze agenda punt 6, 8... 9 en 10 al dus besloten zijn. Dan gaan we over naar agenda punt 5. Het vaststellen van het agenda punt 3, het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering. De heer Leers.
Voorzitter, een kleinigheid. Behalve wat tikfouten waar ik niet over val, was er één tikfout die ons denk ik in de hele baan heel kwalijk wordt genomen. En dat is de wijze waarop door Bouts werd geschreven. De notulisse kan er niks aan doen, maar het wordt op een hele andere manier geschreven dan in de stukken staat. Dus ik zou zeggen, verander dat even, zodat we ook op een normale manier nog steeds door de hele baan kunnen gaan. Dank u wel.
Met een achtneming van deze topografische opmerking kunnen natuurlijk worden vastgesteld. Al dus besloten. Kom ik nu bij agenda punt 4, het kennisnemen van de ingekomen stukken en de wijze van afdoening ervan. Heer Leers.
Wederom een korte opmerking en dan heb ik het over punt 4. Dat is de brief van de heer Per Jansen in zaken waarom participeert de overheid in merkwaardige praktijken over de noemer WSW bij het WOZL. Daar wordt bijgezet ter kennisname. Maar ik zou het toch erg op prijs stellen om daar een een schriftelijke reactie van te zien van de portefeuillehouder. En natuurlijk hoeft dat niet à la minuut, maar ik stel er heel erg prijs op. Dus bij deze leg ik dat aan u voor.
Het zal worden doorgeleid en het college zal daarop reageren. Ik kijk even of nog anderen hierover niet. Al dus besloten, agenda punt 5. Het vaststellen van het gemeentelijk waterbeleid voor de middellange termijn. Vermelden het verbreed gemeentelijk reguleringsplan 2016-2020. Wie wenst hierover het woord? Meneer Koning Bastiaan.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Ja, wacht, ik inventariseer heel even wie het woord wenst. Ik kijk even de heer Hazen. Mevrouw Vaassen. Ik heb iedereen gehad, niemand gemist, dan geef ik nu het woord aan de heer Koning Bastiaan.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, een goede riolering in onze stad is noodzakelijk en daarin niet dan ook de nodige aandacht te worden geschonken. Echter, om een heleboel geld te steken in alleen maar het vervangen van riolering is wat kort door de bocht. Daarom zijn we blij met het verbreed gemeentelijk rioleringsplan voor de komende jaren, waarbij relinen de voorkeur krijgt boven vervangingen, waarbij de gemeente niet meer hoeft te lenen voor rioolrenovatieuitgaven, waardoor er sprake is van minder schuldopbouw van de gemeente. Voeg daarbij ook het verlagen van de afschrijvingstermijn van 80 naar 40 jaar, waardoor ook de rentelasten aanzienlijk minder zullen zijn. Een aantal missies uit het VGRP zijn bescherming van de volksgezondheid en het voorkomen van wateroverlast. Wateroverlast die bij hevige regenval veel problemen geeft, bijvoorbeeld op de Benzeradeweg. Oorzaak, het water van de Benzeradeweg kan niet worden afgevoerd via de Welterlaan en van de Welterlaan niet naar het bergbezinkbassin aan de Welterlaan. In het VGAP geeft u aan dat er in ieder geval contact zal worden opgenomen met bewoners van de Benzeradeweg om onder andere samen met hen te kijken naar oplossingen, maar er zullen misschien ook grote oplossingen en ingrijpende maatregelen moeten plaatsvinden. En met name die laatste oplossing zal heel wat kosten met zich meebrengen. Kosten die wel gefinancierd moeten worden. Met andere woorden, we besparen nu op de kosten en toch gaat de rioolheffing omhoog. Vreemd? Nee. Want er wordt over een aantal jaren zullen we toch opnieuw investeringen moeten doen. En wanneer we kijken naar de ontwikkeling van de rioolheffing, dan zien we dat nauwelijks terug de komende jaren. Namelijk slechts 3% per jaar. Ter illustratie, 2 pakjes sigaretten zijn duurder. Daarbij komt dat van alle parkstadgemeenten de gemeente Heerlen het laagste tarief hanteert van allen. Meneer de voorzitter, wanneer we praten over rioolheffing is de uitspraak de vervuiler betaalt wel het meest herkenbaar. Met z'n allen vervuilen we het riool en dus zouden we ook met z'n allen hiervoor moeten betalen. Er zijn echter in het verleden afspraken gemaakt met betrekking tot het bedrag van kwijtschelding voor hen die financieel echt aan de onderkant van de samenleving staan. Die afspraken moeten we overeind houden. Wat niet wegneemt dat we en waakzaam over deze groep moeten zijn en waakzaam moeten zijn voor het totaalbedrag aan kwijtschelding op jaarbasis. Tot slot, meneer de voorzitter, werd in de presentatie die we hebben gehad in de commissie Leefomgeving van 8 oktober gesproken over kosten naar aanleiding van straatreinigen en duurzaam onkruidbeheer. En we leven tegenwoordig in een participatiemaatschappij waarbij steeds meer van de burger wordt gevraagd. Ook hier is dat wat mij betreft op zijn plaats en ik zou daarom een oproep willen doen aan het college. Wanneer namelijk dit raadsvoorstel wordt vastgesteld en gepubliceerd, zou ik u willen vragen een oproep te plaatsen via de bekende kanalen om burgers mede te gaan betrekken bij onder andere het zoveel mogelijk schoonhouden van goten en voetpaden. Natuurlijk wordt er heel veel blad en onkruid via borstel en veegmachines van de gemeente weg en opgehaald. Maar op die plekken waar deze machines niet bij kunnen komen, denk onder andere aan parkeerhavens die constant bezet zijn, zou het prettig zijn wanneer mensen zelf onkruid en zeker in deze tijd van het jaar afgevallen blad weghalen en in hun gratis te ledige groencontainer aanbieden.
Meneer Leers.
Dank u wel. Ik wilde de heer Koning Bastiaan interromperen, omdat hij met een heel goed alternatief komt natuurlijk, wat betreft het schoonhouden van de openbare ruimte. Ik wou alleen vragen of de heer Koning Bastiaan ermee bekend is dat als mensen zeggen van goh, we houden onze omgeving schoon en ook misschien het straatje achterom en we gaan wat verder. En dat de RD4 het ledigen van de groenbakken dermate nauwkeurig in de gaten houdt, dat er ook mensen zijn in onze stad die veelvuldig hun omgeving schoonhouden, daarover worden aangeschreven dat dat kennelijk van de RDV niet de bedoeling is. En dat het dus zo zou moeten zijn dat als heer Koning Bastiaan het schoonhouden wil aanmoedigen, en ik ben dat met hem eens, ook de RDV dat principe zal moeten volgen en in de praktijk moet aanmoedigen. Dank u wel.
Heer Koning Bastiaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is mij overigens niet bekend. Het bevreemdt mij ook en ik denk dat het interessant is om dat eens even te informeren of dat daadwerkelijk zo is. Van de andere kant zou ik de heer Leers willen meegeven dat wanneer mensen inderdaad initiatieven ontplooien om dergelijke activiteiten op te zetten, er ook altijd met de gemeente overlegd kan worden dat afval in één keer opgehaald kan worden zonder dat mensen dus daarvoor hun afvalbak hoeven te gebruiken. Mag ik verder gaan met mijn betoog? Ik ga nog eventjes een klein stukje terug, hè. Dat, met name over die parkeerhavens, hè, dat mensen dus daar dat spul weghalen en dat ze dat kunnen aanbieden in een gratis te ledige groencontainer. En op die manier kunnen we namelijk voorkomen dat er verstoppingen in de kolken optreden. En mocht het college besluiten om gehoor te willen geven aan deze oproep, dan denk ik dat het ook geen kwaad kan om in dit verband de burger te vragen zich ook actief in te zetten voor in de toekomst het verwijderen van sneeuw, die ook de komende winter ongetwijfeld weer zal gaan vallen. En voor grote groepen mensen voor overlast zal gaan zorgen. Tot zover, ja. Dankjewel.
Ik geef het woord aan de heer Hazen.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, we hebben hier een raadsvoorstel voor liggen dat uit drie punten bestaat. En het zal u niet verbazen dat de stadspartij met name moeite heeft met punt 2. Dat is namelijk een extra lastenverhoging. De heer Koning Bastiaan had het zo mooi over twee pakjes check of twee pakjes sigaretten. Maar ik heb dat even doorgerekend op 5 jaar. Het is namelijk niet alleen de 3% extra verhoging. Er zit ook natuurlijk de inflatiecorrectie. Daar heb ik maar heel simpel genomen de 1,2% die we voor het volgend jaar voorzien zijn. En dan moet een huishouden toch €41,11 meer betalen in 2020 dan nu. En dat op een bedrag van €180... vind ik toch een aanzienlijke stijging. En als je dan de argumenten hierbij neemt, dan is het nog meer verwonderlijk. Eén ding wil ik nog even aanhalen. Enkele jaren geleden, ik geloof een jaar of 6, 7 geleden, hebben wij de rioolrechten verlaagd. Omdat wij de rioolrechten zijn een doelheffing. En een doelheffing mag alleen gebruikt worden waarvoor ze dan ook geheven worden. En toen hebben we dat verlaagd. Maar tegelijkertijd hebben we als raad besloten dat de lasten voor de burger toch ongeveer gelijk moesten blijven. En hebben we de OZB een beetje verhoogd. Dus dat hebben de mensen al betaald. En nu gaan we de rioolrechten verhogen. Dan hebben we ze dubbel te pakken. Dat is eigenlijk een truc die niet past bij een gemeentebestuur. En de stadspartij keurt dat dus ook af. Maar wat het meest verwonderlijke is, meneer de voorzitter, in de argumenten hier, bij het hele verhaal wat hier voor ligt, staat bij 1.3 dat de jaarlijkse investering in de rioolrenovatie wordt teruggebracht van 7,8 naar 2,8 miljoen. En meneer de voorzitter, we besparen dus 5 miljoen per jaar. Als ik u vertel dat de doelheffing op rioolrechten nog net geen 9 miljoen nu zijn, dan hebben we dus meer dan de helft van de onkosten gaan we besparen. Hoe kan ik dan een burger uitleggen dat je dan toch nog de lasten verhoogt? Dat is absoluut niet uit te leggen. En als je dan ook nog eens die lastenverhoging doorrekent, dan gaat die van 8,9 miljoen naar 2020 naar 10,7 miljoen. Wat er rioolrecht op zou brengen. Nou, het is voor ons niet uit te leggen en we kunnen dus ook niet instemmen met een extra lastenverhoging.
Dank u wel, ik geef het woord aan mevrouw Vaassen.
Dank u, voorzitter. Wij zijn tevreden met deze lange termijn oplossing, met name voor het milieu. En we zijn ook heel tevreden over de samenwerking met de andere gemeenten binnen Parkstad. We zijn ook heel blij met de toezegging van de wethouder vorige week dat op het moment dat er echt extreme overlast van water is, wat te verwachten valt in de toekomst, dat er dan samen met de betreffende burgers naar een oplossing gezocht gaat worden. Zoals die nu ook van plan is met de bewoners van de Benzeraderweg.
Dank u wel. Dan kijk ik even naar het college. Geef het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga me niet mengen in de discussie over de pakjes sigaretten. Ik denk dat het eerste jaar overigens het minder dan één pakje sigaretten de verhoging zal zijn. Maar het gaat denk ik meer hier over de punt wat meneer Hazen aansnijdt over enerzijds het principiële punt en anderzijds hoe kun je het verklaren. Enkele jaren geleden hebben we de tarieven verlaagd omdat toen de opdracht die aan de gemeente was gegeven om een behoorlijke achterstand in te halen niet werd gehaald. En toen hebben we ook gezegd dan moeten we daar ook niet het bijbehorende geld voor vragen. Want dan gaan we potten en dat willen we niet doen. Daartegenover hebben we de afgelopen vier jaar hebben we dus aangetoond dat we wel degelijk een achterstand kunnen inlopen. We hebben de opdracht die we hadden van rond de 30 kilometer riool doen, die hebben we dan ook gedaan. We hebben hem ruimschoots gehaald wat we hebben toegezegd. Waar zit hem de tariefverhoging in? Dat zit hem in het feit dat wij niet alleen voor nu naar de centen moeten kijken, maar ook meerjarig naar de centen moeten kijken, lange termijn. En op de manier waar wij mee aan de slag zijn gegaan, dat heeft vooral te maken met de manier van financiering. Op dit moment is in de presentatie tijdens de commissie heel uitdrukkelijk aan de orde geweest, is de hoofdmoot van onze kosten zitten in een renteopslag en vanwege de kapitaallast. Door de nieuwe manier waar wij zeggen, luister, wij gaan extra aflossen, we gaan zorgen dat we ook direct onze investeringen financieren. Daarmee gaan we op de langere termijn onze rentelast behoorlijk omlaag brengen en de kapitaallast omlaag brengen, waardoor we uiteindelijk, en dat heeft u ook in de commissie kunnen zien, over de lange termijn van een 60 jaar bijna een nauwelijks stijgend tarief hebben. We blijven tussen de 200 en de 280 euro over 60 jaar gerekend zitten. We hebben ook laten zien hoe de tariefontwikkeling binnen de regio is. En daar zitten wij absoluut aan de onderkant met onze tarieven. Ondanks dat wij zelfs een hoog kwijtscheldingsbeleid hebben. Meneer de voorzitter, ik denk dat het daardoor alleszins gerechtigd is om deze marginale verhoging van de tarieven voor te kunnen stellen. Meneer Koning Bastiaans, uw oproep tot participatie. Het is mij uit het hart gegrepen, want ik heb al eens eerder gezegd, het zou dus veel beter moeten zijn dat wij onze stoepen en goten schoonhouden. Dan zou het een hele hoop ellende besparen. Zo geldt het ook voor het sneeuwruimen. Alleen verplichten mogen we het niet. Dus dat hebben we dan ook nooit gedaan. Ik wil heel graag uw oproep om dit op het moment dat vastgesteld is doen en publiceren. Kijken of we dat via onze website kunnen doen, een oproep kunnen doen voor de mensen. Vooral omdat we nu ook het slechtere seizoen tegemoet gaan met regen, bladeren, sneeuw, donker. Dat wil ik daar graag die oproep voor doen. Dan even de interruptie van meneer Leers daarbij. Ik heb heel even met mijn collega die verantwoordelijk is voor de RD4. Ons is dat niet bekend, maar wij vinden het ook heel raar. Wij zijn juist van mening dat dat gedrag beloond moet worden. En wij zouden dat graag, we gaan het in ieder geval met RD4 oppakken. En daarnaast wat meneer Koning Bastiaan zei, indien er mensen zijn die grotere hoeveelheden afval krijgen doordat ze het zelf opruimen, en laat ze daarmee contact met ons opnemen, want wij hebben daar best maatregelen voor. We stellen soms ook zelfs knijpers ter beschikking, plastic zakken die apart worden opgehaald. Dus ik doe eigenlijk een oproep van, als mensen dat vrijwillig doen, moeten ze er zeker geen extra kosten voor krijgen.
De interruptie van de heer Leers. De heer Leers.
Ja, dank u wel. Ik ben blij met bijval door meerdere leden van het college wat betreft mijn opmerking over het ledigen van die
container op een andere plek. En wat dat voorval betreft, het is mijzelf overkomen, dus het is niet van horen zeggen. En als ik een beetje ga graven, dan vind ik daar zelfs nog een brief van terug. Dus dat voorbeeld, dat is uit eigen ervaring.
Ja.
Als u na het graven de rotzooi dan maar opruimt. Ik geef het woord aan de wethouder.
Meneer de voorzitter, ik heb die rotzooi netjes in de groenbak gedaan. En die groenbak is meegenomen door de RD4. En het zou zomaar kunnen dat die groen anders nog op openbare ruimte lag. Dus op zich denk ik niet dat ik daarmee veel schade aangericht heb.
Ja, de wethouder is klaar.
Ik wie een tweede termijn het woord wens. De heer Hazen. Niemand meer. De heer Hazen.
Ja, voorzitter. Het zal u niet verwonderen dat... ons het verhaal van de wethouder niet overtuigd heeft. Kijk, als je op totale kosten van 9 miljoen 5 miljoen kunt besparen, dan kun je met die besparing ook je financiering eventueel anders inrichten. Eigenlijk zou de Staatspartij moeten zeggen, als je zoveel bespaart, dan moet het tarief verlaagd worden en dus maar de helft worden. Nu zeggen we dat alles niet. We zeggen het tarief mag zo blijven, maar dan ga je dat toch niet extra verhogen, terwijl je kosten heb gereduceerd tot nog 40% van voorheen. En nu alleen om je financiering anders in te richten en je afschrijvingstermijnen anders in te richten, de rekening bij de burgers van nu neer te zeggen. De burgers over 60 jaar, dat weten we natuurlijk ook niet hoe het dan zit met riolen. Het enige wat ik weet is dat normaal gesproken riool 80 jaar afschrijvingstermijn heeft.
Dat is een interruptie van de heer Koning-Bastiaan. Heer Koning-Bastiaan.
Ja, een hele korte vraag, voorzitter. Ik zou de heer Hazen willen oproepen dat op het moment dat de agenda leefomgeving verspreid wordt, zelf naar die commissievergadering te komen, dan heeft u daar namelijk precies kunnen horen wat de redenatie is van het college om toch tot een tariefstijging over te gaan.
Meneer de voorzitter, de heer Hazen bepaalt zelf naar welke commissievergadering die wel of niet gaat, maar de heer Hazen kan ook lezen. En ik heb gelezen wat er staat, ik heb de stukken gelezen die erbij horen. En wat dat betreft vind ik nog steeds dat het argument om extra verhoging bij de burger neer te leggen niet op zijn plaats is. Dat geldt hier en daar komen we straks in de begroting natuurlijk ook op terug. En dat is de reden dat we dit voorstel, hoewel het rioleringsplan, de buizen en de techniek enzovoorts onderschreven wordt, dit voorstel niet kunnen steunen.
Is er nog een interruptie van de heer Jansen?
Dank u wel, voorzitter. Een vraag aan de heer Hazen. Wilt u dan dat, want ik heb begrepen tijdens de commissievergadering, dat er in de toekomst hoge kosten aan gaan komen voor de vervanging van de riolen. Wilt u dan dat het dan op dat termijn, in die termijn, verhoogd wordt, dus dat de rioollasten omhoog en omlaag gaan?
Nee, meneer Jansen.
Meneer Hazen.
Kijk, we hebben hier te maken met een nieuwe techniek om rioolbuizen te onderhouden. Die nieuwe techniek is aanmerkelijk goedkoper. En als je een aanmerkelijk goedkopere techniek kunt gebruiken, dan en je zegt, maar we gaan het wel op een andere manier financieren, het hele verhaal, dan kun je niet zeggen aan de burger, en daarom moet je toch nog extra betalen, hoewel we aanmerkelijk goedkoper kunnen werken. En dat kun je toch niemand uitleggen?
Is er een interruptie van de heer Jansen?
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik had begrepen dat het nog geen hele goed bewezen techniek is. Dat er nog een beetje een experimentele fase is.
Nou,
en dat er vooruitlopend daarop, ze hebben daar proeven mee genomen, maar het is niet zeker of dat overal toegepast kan worden. Zo is het op mij overgekomen.
Als dat zo zou zijn, dan is het gemeentevoorstel ook niet goed. Want de argumenten, daar staat het wel degelijk in, met cijfers onderbouwd, dat het onderhoud gaat van 7,8 naar 2,8 miljoen per jaar. En ik vind dat een aanzienlijk bedrag op 9 miljoen wat we nu besteden aan onderhoud. En als je dan nog een extra rekening, al is het maar enkele tientjes, want die enkele tientjes worden wel neergelegd bij de burgers van onze stad, behalve de burgers die kwijtschelding hebben. Dus ik kan me voorstellen dat een grote coalitiepartij er waarschijnlijk wat minder problemen mee heeft. Maar ik vind dat niet verantwoord.
Dank u wel. Dan kijk ik even naar de wethouder voor zijn reactie in tweede termijn.
Ja, voorzitter. Meneer Hazen kijkt naar één aspect en dat is het aspect dat we overstappen voor een groot gedeelte op relining. Maar dat zijn niet de enige kosten die we maken. En dat kunt u ook in het hele stuk zien. We hebben namelijk ook een hele grote exploitatiepost.
Meneer de voorzitter, wat
interruptie van de
mag ik de wethouder vragen wat de totale kosten van het rioolonderhoud per jaar zijn?
wethouder.
Ja, voorzitter, ik heb ze niet in mijn bloot over ze staan in het boekwerk. Daar gaat het, denk ik, bij u nu ook niet om. Het gaat er in ieder geval om dat wij van mening zijn dat we de kosten voor het rioolonderhoud niet naar de toekomst willen verleggen. Datgene wat in het verleden wel is gebeurd, achterstallig onderhoud en dergelijke, daar hebben wij een stijging en dalingen van gehad. En wij willen heel graag een redelijke ontwikkeling van de tarieven hebben. En ik denk dat ik daar ook geen ander antwoord op kan geven. Dat is voor ons de doelstelling en ik kan het niet veranderen.
Dank u wel. Dan gaan we over tot stemming. Ik kijk even, wie is voor het voorstel? Wie is er tegen? Dan is al dus besloten. Het voorstel is aangenomen. Kom ik bij agenda punt 7. Zeg ik dat goed? Ja, agenda punt 7. Het vaststellen van de integrale beleidskaders participatie. Ik kijk even wie er over het woord wenst. De heer Hesse. Mevrouw Winkens. Kijk even rond. Tweedering ook niemand. Geef het woord, meneer Hesse.
Dank u wel, voorzitter. De aanleiding om toch te praten over dit aanvankelijk een hamerstuk lijkende agendapunt ligt eigenlijk anderhalf jaar geleden, waarin Heerlen werd uitgeroepen tot de sociaalste stad van Nederland. En iets korter bij in het coalitieakkoord waarin wordt gesteld dat wij kiezen voor een sociale stad. Als je vervolgens als beginnende gemeenteraad constateert dat er nogal wat op ons afkomt. Volgens mij waren dat de letterlijke woorden toen in de gemeenteraad ten aanzien van de decentralisaties, WMO, participatie en jeugd. En je slaagt er vervolgens in om dergelijke ingewikkelde agendapunten op deze manier integraal in een beleidskader te vervatten onder de paraplu van participatie. Dan kunnen wij daar niet anders constateren dat we daar heel blij van worden. Omdat in dat stuk, in die beleidskaders, wordt geformuleerd wat wij als SP-fractie ontzettend belangrijk vinden. En dat is dat wij kiezen voor de zwakkeren. En je kunt niet anders constateren dan dat gebeurt in dat stuk. Want het is een stuk waarbij duidelijke keuzes worden gemaakt. Bijvoorbeeld, daar waar het kinderen betreft gaat het belang van het kind boven alles. En dat is nieuw in de integraliteit. En dat is een uitgangspunt dat wij zeer steunen. Het was een ongelooflijk ingewikkelde operatie. Waarbij wij ons ook binnen de verschillende commissies, ook bij de verschillende presentaties daarover, hebben afgevraagd. En ik zelf ook vragen gesteld van hoe krijg je daar nou grip op? En hoe stuur je daar nou? Hoe stuur je nou die drie verschillende, of die verschillende deelprocessen, waar overigens ook nog onderwijs aan werd vastgehaakt? Nou, als je dan vervolgens kijkt naar de doelenboom, dan kan je niet anders dan constateren dat ongelooflijk ingewikkelde proces in één oogopslag, in een A3-formulier, heel helder wordt opgesteld. Ik zou ook willen oproepen aan mijn collega raadsleden, hang het vooral boven je bed. Of hang het op het prikbord op het toilet, kan ook. Want als je de draad kwijt bent in deze ingewikkelde operatie, dan is dit de weg waar je weer eruit kunt komen. Dus om het agendapunt te ontrukken aan bijna de vergetelheid van het is slechts een hamerstuk, vonden wij het toch belangrijk om het erover te hebben. Want het dreigde, tenminste in het voorstel, dreigde het hamerstuk te worden. Als we beleidsstukken op deze manier kunnen aangeleverd krijgen, dan is de SP-fractie daar niet anders dan zeer tevreden over. Want het maakt een quasi ontoegankelijk proces zeer toegankelijk en wij zijn daar zeer blij om. Tot zover.
Ja, mevrouw Winkens.
Ja, voorzitter. Laat ik helder beginnen. Wij kunnen in ieder geval instemmen met die voorgestelde kaders. De heer Hesse heeft ruim geschetst met alle lof. Niet alle lof, we hebben namelijk als fractie één grote zorg nog en die wil ik toch heel graag met u delen. En dan bedoel ik het niet delen alleen met de portefeuillehouder, maar met het college wil ik dit graag delen. En onze zorg betreft namelijk de veiligheid. Want in de argumenten bij de beleidskaders van de participatie die we nu gaan vaststellen, staat inderdaad dat het kind als belangrijkste gezinslid wordt gepositioneerd. En bij argumenten 1.2 staat er namelijk heel duidelijk, er worden geen gezinnen met kinderen meer uit huis gezet. Maar naar aanleiding van de nota veiligheidsanalyse, 30 juli jongstleden lees ik, Heerlen gaat Hennep woningen meteen sluiten. Er worden geen waarschuwingen meer gegeven wanneer Hennep wordt aangetroffen of andere zaken die zich in verband met hennepteelt verboden zijn. En in die gevallen wordt het pand meteen gesloten. En de verwachting is dan ook dat er fors meer woningen in Heerlen gesloten zullen worden. Voorzitter, laat ik heel helder zijn. Wij als fractie, wij willen het beste voor de kinderen en hun toekomst. Wij willen echter ook dat kinderen in veilige woningen opgroeien. En dat zonder getuigen te moeten zijn van criminele activiteiten in die woning. En wij willen voorkomen dat met deze prominente aanwezigheid van kinderen, dat als vrijbrief zou kunnen gaan gelden voor onverantwoordelijke ouders die toch overstag gaan voor het inrichten van hennepgroei in woningen. Dus heel graag wil ik, en niet alleen ik, dat is ook een vraag van de adviesraad, van dit college weten, van beide portefeuillehouders, hoe gaat u om met dit duivelse dilemma?
Kijk naar de wethouder.
Voorzitter, bij mij thuis op de wc hangt geen doelenboom, maar een verjaardagskalender.
Nog niet, u kunt hem hebben.
Maar voor de rest ben ik heel blij met de complimenten. En richting VVD kan ik zeggen dat wij uw zorg heel goed begrijpen. Overigens gaat dit stuk natuurlijk primair over huisuitzettingen vanwege financiële situaties. En ik denk dat het goed is om met u, voorzitter, als het gaat over het beleid rond huisuitzettingen, rond hennepteelt, om op dit onderwerp apart terug te komen. Dus daar gaat dit stuk niet over. Maar hoe dan ook, staat ook in het stuk aangegeven dat dit absoluut niet bedoeld is als vrijbrief. Om van ik heb kinderen, dus ik kan verder doen en laten wat ik wil, want de gemeente doet toch niks. Sterker nog, het feit dat wij dus niet tot huisuitzetting bij kinderen willen overgaan, betekent natuurlijk wel dat de maatregelen die we rond zo'n gezin kunnen nemen, stringenter kunnen zijn dan bij wijze van spreken bij een vrijgezellenman bij wie je uiteindelijk de huisuitzetting wel als stok achter de deur bij de hand zou hebben. Bijvoorbeeld als het gaat over verplichte doorbetalingen vanuit de bijstand. Bijvoorbeeld ook, wat natuurlijk zeer ingrijpend kan zijn en door vrijwel geen enkele ouder gewenst zou worden, zeg maar toch nadere maatregelen vanuit jeugdzorg op het moment dat we constateren ja, dat een gezin dermate de financiën niet op orde heeft en daar ook niet op aan te spreken is op de rol die ze daar zelf in spelen. Ja, dat we natuurlijk bij de trajecten naar zulke gezinnen veel stringenter kunnen zijn. Dus ik begrijp uw zorg, maar het is geen vrijbrief. Maar het lijkt me hoe dan ook zeer ongewenst dat wij indirect en uiteraard onbedoeld kinderen de dupe laten zijn van onverantwoord gedrag van de ouders. En voor de rest ben ik blij met de instemming die het stuk ook al in de commissie had.
Dank u wel. Ik kijk even naar de tweede termijn. Ja goed, ik wil het best op ingaan, maar dan kijk ik toch even naar de heer Meijer om het...
Dan geef ik het woord aan de burgemeester.
Ja, dank u wel. Ten aanzien van het Damoklesbeleid en het uitzetten van gezinnen na het aantreffen van een hennepplantage ben ik in ieder geval voornemens om vanuit de entiteit burgemeester, want daar ligt ook de bevoegdheid, om terug te gaan naar de lijn die burgemeester De Pla heeft gehad, namelijk eerst waarschuwen en dan uitzetten. Dat heeft te maken met een aantal zaken. Allereerst de positie van het kind. Tweede reden daarbij is ook dat ik denk dat je daarmee de verkeerde doelgroep raakt als je meteen tot uitzetting overgaat. En het derde punt is, als u de raadsinformatiebrief leest die u heeft gekregen, daar staan een aantal flankerende maatregelen in die op dit moment nog niet zijn ingevuld. En dat betekent dat ik op dit moment in voorbereiding heb, er is nog geen besluit over genomen. Dat betekent dat op dit moment op basis van de hardheidsclausule gekeken wordt naar de voorliggende casussen om de oude lijn te herstellen.
Dan geef ik de orde van de vergadering terug aan de burgemeester.
We kijken nu voor een tweede termijn. Wie wenst over het woord? Mevrouw Winkens. Mevrouw Winkens.
Voorzitter, ten aanzien van de beantwoording van de portefeuillehouder sociale zaken of infrastructuur, zeg maar. Ben ik in ieder geval blij met de toezegging dat hij zal kijken naar stringentere maatregelen daar waar het een dubbel probleem betreft. Laten we hopen dat het niet te vaak voorkomt. We weten echter dat juist de financiële positie van een gezin waar hij aan refereerde en het hebben van heel weinig of geen inkomsten juist leidt tot overstag gaan om toch criminele activiteiten te ontplooien. Dus daar is gewoon extra waakzaamheid geboden. Ten aanzien van het hele college mag ik hopen dat mijn zorg, die betreft gewoon de veiligheid, en dat dat gewoon een integrale veiligheid over alle portefeuilles heen betreft, zeker daar waar het gaat om kinderen. Met die opmerking wil ik toch gemaakt hebben. Dus dat er op alle beleidsvelden die kinderen in veiligheid kunnen opgroeien. Verrassend vind ik, en nieuw vind ik uw opmerking, en dan heb ik het over de portefeuillehouder veiligheid, dat wij klaarblijkelijk binnenkort stukken kunnen gaan verwachten waarin we een nieuw beleid zouden kunnen voorgelegd krijgen wat betreft het onderuit halen van het eerder gestelde, namelijk geen waarschuwingen, meteen huisuitzetting. En dat is een discussie die we dan op benaderd te bepaalde tijd met elkaar voeren. Dank voor de beantwoording.
Ik denk nog even de wethouder nog behoefte heeft aan de tweede termijn. De wethouder.
Ja, niet zozeer ter beantwoording van een vraag, maar meer ter nuancering van het beeld dat u schetst. U schetst een beeld waar je het zou kunnen begrijpen dat hennepteelt toch met name voortkomt uit financiële problemen, armoede zeg maar. Er zijn ook heel veel voorbeelden waar hennepteelt iets is om bij wijze van spreken de vierde of vijfde vakantie te betalen. Dus het idee is dat het allemaal mensen in de bijstand zijn die met hennepteelt aan de gang gaan, zou ik toch willen corrigeren.
Als dat hetgeen is wat de wethouder...
Sorry,
de voorzitter. Ik wil absoluut gezegd hebben dat dat niet het geval is. Dat ik het met de wethouder eens ben dat het in gevallen voorkomt. Ja. Maar juist in die gevallen, en zeker als het dan gaat om kinderen in het gezin, dan zou ik het toch wel heel prettig vinden dat de veiligheid voorop staat.
Zo is het.
Prima. Dan gaan we over tot stemming. Ik kijk even wie is voor het voorstel. Dat is unaniem aldus besloten. Kom ik bij agenda punt 11. Het vaststellen van de profielschets van de nieuwe raadsgriffier. Wie wenst hierover het woord? Dat is de heer Verrek. Kijken. Meneer Butink. Even kijken. De heer Duconnet. Ja, volgens mij hebben we het dan iedereen gehad. Kijk nog even rond. De heer Verrek.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben geen problemen met de profielschets, met de functiebeschrijving, dat soort zaken. Ik heb vaker, ook in de voorbespreking in de commissie, heb ik aangegeven van dat, waar ik toch wat moeite mee heb, is dat het feit dat er geen salarisindicatie bij vermeld is. En ik heb begrepen, ook vanuit de gesprek in de commissie, dat dat het voorgelegd wordt in de VUBE-commissie en dat het eind van deze week zo plaatsen. Echt gezien de termijnstelling waarop het geheel gepland is, dat het niet mogelijk was om dit punt pas in november in stemming te brengen in de raad. U kan me er ook wel in vinden in deze werking. Ik denk dat de VUBE-commissie de meest aangewezen groep is om de salarisindicatie van griffier vast te stellen op basis van de door ons vastgestelde criteria. Ik zou alleen als richtlijn willen meegeven dat gezien de opgave waar we als raad en als gemeente voor staan, om in ieder geval ervoor te zorgen dat er ergens in schaal 13 of schaal 14 uit zou komen en niet dat het 15, 16 of 17 zou gaan worden, want dat lijkt me een beetje overdreven. Dus ik wil veel meer een gedachtegang meegeven in dit verhaal dat het eerder wat lager zou moeten dan wat meer zou moeten. Dank u wel.
Ja, de heer Butink.
Dank u wel, voorzitter. Vanuit de oppositie, of in ieder geval vanuit de raad, ben ik verzocht om de rol van vervanger te hebben binnen de commissie. En ik heb een tweetal vergaderingen mogen bijwonen. De rest heb ik de stukken mogen ontvangen. En ik zou willen zeggen een compliment aan de commissie en zeker ook aan de voorzitter. Dat mag ook gezegd worden vanuit deze rol. Het is op een hele zorgvuldige wijze gebeurd. En wat mij deugd doet is dat we dit, in tegenstelling tot andere dossiers, met een interne commissie hebben gedaan en geen gebruik hebben van externe adviseurs. compliment aan de voorzitter en de commissie.
Dank u wel. Ja, Duc Corné.
Dank u wel. Ik kan het stokje overnemen, want ook mijn fractie vindt dat de commissie heel gedegen werk heeft geleverd en niet over één nacht ijs is gegaan. Ook ten aanzien van de selectie en hoe dat aangepakt zal worden, zal daar zorgvuldig te werk gegaan worden. Dus dat betekent dat we alle vertrouwen erin hebben dat deze procedure zal leiden tot een goede keuze. Verder stemt het me heel erg tevreden dat in de commissie BD is het onderwerp heel uitvoerig aan bod geweest. En de opmerkingen die er gemaakt zijn, zijn ook overgenomen in het nieuwe stuk. De griffier is bereid gevonden om de nieuwe griffier ook nog gedurende 14 dagen in te werken. Zodat de overgang en de aanpak goed zal gebeuren. Eén puntje misschien nog. In de profielschets wordt nog steeds gesproken over 1 december als nieuwe werkwijze van de raad. Dus misschien moet dat ook aangepast worden naar 1 januari. Verder alle lof. Dank u.
Ik kan even naar de heer Bertelet.
Ik sluit me aan bij de complimentenregen die voor mij al uitgesproken is. Ik wil ook nog gezegd hebben dat ik het niet eens ben met de heer Verrek met betrekking tot zijn voorstel om een lager salaris uit te komen. Het is denk ik niet aan ons als raad om daar een beslissing over te nemen. Wij moeten akkoord gaan met de functieomschrijving en het profiel. En daar hoort dan een salarisschaal bij die door inderdaad een extern deskundige, een FUA, deskundige inderdaad bepaald wordt. Dus ik vind om op voorhand te zeggen van ja, we moeten in een lagere salarisschaal uitkomen, dat is niet aan ons als raad. Wij moeten het eens worden over de functieomschrijving en dan moet daar een externe deskundige een oordeel over geven wat betreft het bijbehorend salaris.
Kijk even naar de commissie en de voorzitter van, mevrouw Maus.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn niet echt vragen gesteld. Ik dank de raad voor de complimenten. Waarin ook wordt aangegeven dat het gewaardeerd wordt dat wij in BD dit uitvoerig besproken hebben. Wij zullen als werkgeverscommissie nog vaker terugkomen naar BD omdat wij belangrijk vinden feedback vanuit de raad te krijgen. Met betrekking tot de opmerking van meneer Duconé, 1 december, ja, dat is een fout. Dank u wel voor de opmerkzaamheid. Met betrekking tot de functiewaardering heeft meneer Bertolet eigenlijk het gras voor mijn voeten weggemaaid. De functieschaal wordt besloten door de FUA-commissie, dat zijn de experts, die hebben daar ervaring mee. Die kijken daarna, wat ik wel mee kan geven, morgen komt de FUA-commissie bij elkaar. Wij kijken dan naar schaal 13, schaal 14 en schaal 15. Dus ik verwacht niet dat de raad zich zorgen hoeft te maken dat wij een nieuwe griffier krijgen in een ontzettend hoge functieschaal, want dan zou ik heel wat te verantwoorden hebben hier. Dank u wel.
Voorzitter, één vraag.
Interruptie van de leer.
Ik ben niet zo bekend met die schalen, maar is het dezelfde schaal die bij de thuiszorg geldt? Want 14, 15, hebben we het dan over 12,50 per uur of zit er toch een verschil in? Even voor de duidelijkheid, dan het doet misschien niet ter zake, maar omdat toevallig...
Het is dezelfde functieschaal zoals het geldt in het functiehuis hier in de gemeente. Dus niet de functieschalen van de thuiszorg.
Ik kijk even of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Met een achtneming van de wijziging van de datum, zoals terecht door de heer Duconé is opgemerkt en door mevrouw Maus is aangegeven, dat dat dus 1 januari dient te zijn. Ik kijk even rond. Ik neem aan dat iedereen hiermee kan instemmen. Ik zie niemand neeknikken, al dus besloten. Komen we bij agenda punt 12, het bespreken van het voorstel van de heer Meijer. Ik stel voor om de heer Meijer eerst het woord te geven om een toelichting te geven op het stuk. Dan wel op het voorstel, dan wel op het agenderen. Om vervolgens te kijken wie daarover het woord wenst en dan het debat daarover te voeren. Dus graag een korte toelichting door de heer Meijer en dan kijken wie het woord wenst. De heer Meijer.
Ja, voorzitter, wat ik dan even meteen voorstel is dat ik meteen mijn eerste termijn doe. Want dan hoeft dat niet, laten we zeggen, 2 weken achter elkaar.
Ik ga daarna kort even inventariseren wie het woord wil.
Oh, prima,
want
dan doen we dat.
Naar het voorstel, kijken we dan en dan kunt
u... Nou ja, maar dan doe ik hem, dan licht ik hem zo toe dat ik vind dat wij in deze raad onze eigen normen en waarden, als het gaat om het debat tussen raadsleden, zouden moeten vaststellen dat dit ons podium is. Natuurlijk hebben we ook debat en discussie met mensen en met elkaar in de buitenwereld, maar als er ergens scherp debat moet plaatsvinden, dan is dat hier. Daar is ook geen, laten we zeggen, oordeelsrechter die bepaalt linksom of rechtsom wat er wel of wat er niet kan. Behalve laten we zeggen, de afspraken die wij eerder met z'n allen gemaakt hebben. En daarom ben ik er groot voorstander van om, als je constateert, en ik zal het zo meteen in mijn eerste termijn verder toelichten waarom ik dat geconstateerd heb. Als je constateert dat ergens door het riool wordt gezakt, dat je dat dan ook hier ter discussie stelt en niet op allerlei andere plekken. Dus dat is wat ik na een paar jaar, want daar hebben we het concreet over, dat zal ik straks toelichten, na een paar jaar van allerlei verwensingen, vergelijkingen en anderszins, vind ik dat hier het debat op zijn plaats is. Dank u wel.
Dank u wel. Dan de heer Meijer wenst natuurlijk het woord. Wie verder nog? Ik kijk even rond. Wie verder het woord wenst? De heer Leers. Verder niemand? Ik kijk nog één keer. Dan is het woord aan de heer Meijer.
Voorzitter, ik wil beginnen met te zeggen dat ik mij in dit geval toespits en louter toespits op het debat. Het debat, ik moet er meteen maar lachen, tussen grote aanhalingstekens, met de heer Peterman. En ik zeg dat nadrukkelijk op deze manier, omdat ik ook kort geleden, u heeft dat allemaal kunnen zien, kort geleden, namelijk gisteren, een zeer goed en verhelderend gesprek met de heer Leers heb gehad. Waarmee wat mij betreft het debat met de heer Leers, we blijven het oneens over een groot aantal zaken, dat moeten we ook vooral zo houden. Maar waarmee dat debat, als het gaat om als het gaat om verhoudingen en hoe je met elkaar omgaat, daar is wat mij betreft de kous af mee. Dus ik beperk mij in dit geval louter en alleen tot de heer Peterman. En voorzitter, ik wil beginnen met een voorbeeld van een van de tweets, een van de uitingen, publieke uitingen van de heer Peterman. En eentje gaat zo ver terug als naar het jaar, ik zal nog veel verder kunnen teruggaan, maar naar het jaar 2012. En ik lees er twee voor en dan beperk ik me qua voorlezen tot die twee. Dan zal ik een aantal andere voorbeelden geven. Op 26 september 2012 werd er geschreven: het Maankwartier is gekocht door een Chinees die er een Mao-museum van wil maken met Riet de Wit als conservator en SP-pupil Jordi Clemens als gids. Je kunt de Mooi was die tijd tour in 2016 boeken. Ik geloof dat ik niet hoef toe te lichten voor welke verschrikkingen Mao verantwoordelijk was. Een andere tweet, dat is de tweede, dan beperk ik het voorlezen. SP-statietoestanden in Heerlen, in opdracht van enkele SP-raadsleden, is een onderzoek gestart naar schending geheimhouding van raadslid Roel Leers. Nou, dat laatste is niet eens waar, maar de vergelijking met de Stasi en de verschrikkingen van de Stasi komen hier ook weer in terug. Nou, dat zijn er twee, Mao en de Stasi, die hebben wij in de afgelopen jaren veelvuldig voorbij zien komen. Hebben we voortdurend genegeerd, van ons af laten glijden. Maar als je in de loop der tijd ook nog vergeleken wordt met Mielke, als er over corruptie wordt gesproken, ambtenaren persoonlijk worden aangevallen op social media, als burgers, als er geïnsceneerd wordt dat een kritische burger die in een straat woont waar misbruik heeft plaatsgevonden, kindermisbruik heeft plaatsgevonden, dat die burgers, dat daarover geïnsceneerd wordt, dat die daar iets mee te maken zouden hebben. Als mensen als Michel Huisman standaard met de aanhaf kalief worden aangesproken, en ik zal er zo meteen iets meer over zeggen. En als onlangs ondergetekend en anderen worden vergeleken met Roland Freisler, en dat was voor de goede orde, een Duitse onderzoeksjournalist schreef er een biografie over met de titel Hitler's Blood Judge, oftewel Hitler's bloedrechter, die meer dan 2500 gruwelijke doodvonnissen op zijn naam had staan, die daar zelf van zijn. Einer wird nur der Bluthund sein müssen. Onthoofdingen, ophangingen, het ophangen van mensen aan vleeshaken en aan pianosnaren, dan kunt u zich voorstellen dat eens de maat vol is. In de biografie, wordt onder andere gesproken over een consequente handlanger van een moorddadig systeem en een exemplarisch moordenaar in toga. Ja, voorzitter, u mag mij met, niet u, maar in ieder mag mij met van alles en nog wat vergelijken. U en anderen mogen ook mijn partijgenoten met van alles en nog wat vergelijken. Maar vergeleken te worden met een exemplarisch moordenaar in toga, ik geloof dat dat ook wel, alle reden is om daar op zijn zachtst gezegd een debat over te voeren. Ik loop niet huilend naar de politie als ik vind dat er een debat moet worden gevoerd. Ik voer dat hier, zelfs bij dit soort achterlijke en verschrikkelijke vergelijkingen. Voorzitter, tot slot. Ik gaf zojuist aan dat ook mensen, hardwerkende mensen zoals Michel Huisman en vele anderen in deze stad, maar ik beperk me nu even tot Michel Huisman, als die te maken krijgt met een bericht dat neerkomt op, ik zal u een baas stro laten bezorgen en u en uw partners mogen mij straks op één ding afrekenen en dat is dat het merk Huisman en Weller op dezelfde wijze zullen worden aangepakt als het merk Buckler. En datzelfde bericht vervolgens wordt ondertekend met de tekst, de naam van het betreffende raadslid, met daaronder de stroomman die vandaag voldoende lucifers op zijn zak heeft, dan vind ik dat niet alleen achterlijk idioot en veel te ver gaan, maar komt dat bijna neer, bijna kan ik echt weglaten op een bedreiging. Daar moet de heer Huisman vooral zelf mee omgaan, maar ik vind dat een raadslid volstrekt onwaardig. Werkelijk zeggen dat je iemand een stroobaal zult bezorgen, als je het niet met hem eens bent, als je kritisch bent op hem, om vervolgens aan te geven dat je lucifers op je zak hebt en dat je een stroomman bent. Ja, voorzitter, ik kan daar met mijn hoofd niet bij in welke toestand je moet verkeren als je dit soort berichten naar mensen stuurt in onze stad, ongeacht welke functie ze hebben. Alleen maar omdat je het niet met ze eens bent. Dus, voorzitter, ik heb maar één vraag aan de heer Peterman. Waarom en wat wilt u in vredesnaam hiermee bereiken?
Heer Peterman. Dank u wel, voorzitter. In zaken het verhaal van Michel Huisman werden wij een poosje terug bij de VARA-directie. Bij een brief van de heer Huisman aan de VARA-directie werd de heer Leers en mij gedisqualificeerd als zijnde stroommannen figuranten. Ik heb het woord kasba, een woord van wijleer Hummel, een keer bij de avondgasten uit reeks van L1 gebruikt. Ik vond de zinspeling kalief van de kasba voor iemand die als eerste zin zegt, weet jij wel dat ik beroemd ben, op dat moment een passende vergelijking. Ik zal het nu ook niet meer doen. Inzake het gegeven dat hij aan de varendirectie mij onder andere betitelde als zijnde stroomman, heb ik hem gezegd van, luister, je hebt hier niet met een stroomman van doen. Ik kan je wel een stroobal bezorgen als je interesse hebt daarin. Heb ik ook overigens niet gedaan. Lucifers was in die strekking dan ook zo. Als jij denkt mensen voortdurend in een uitzending en per mail aan de vaardirectie te disqualificeren, dan ga ervan uit dat ik mijn speurwerk grondig doe in zaken het Maanhotel, in zaken de UWV-staatssteunkwestie en andere dingen, dan heb je aan mij in ieder geval de verkeerde en dan ga ik speuren op de legale wijze. Dat betreft de heer Huisman. Tijdens de laatste vergadering deed het mij wel eens voorkomen alsof hier een tribunaal aan de gang was met betrekking tot de heer Leers en mij naar aanleiding van de Carnivazen-uitzending. Er was applaus, er vielen harde woorden, waaronder leugenaar en souteneur, zaken die ik nog nooit eerder in deze raad was tegengekomen. Onder andere ook een hoor- en wederhoor kwestie die nooit zouden zijn toegepast door de VARA, waarbij de VARA nota bene ook nog reageerde op alle zaken die door u werden betiteld als 9 flagrante leugens, en is de zaak compleet geëxplodeerd. Dit deed mij denken aan een scène, CQ-filmpje, waar een rechter, in dit geval de heer Freisler, iemand uitscheldt. Ik heb daarna nooit gerefereerd naar vleeshaken of andere zaken. Het deed mij daar bewust aan denken. Ik heb er een goed gesprek over gehad met de burgemeester. Ik bied er ook voor mijn excuses voor aan dat ik dat niet had moeten doen. Ik had die vergelijking niet moeten trekken. Wat ik wel wil zeggen is dat die hele vertoning van de 29e september overkwam als één grote judgment day ten opzichte van mij en de heer Leers naar de uitzending van Carnivazen. Dat mag u ook hebben, dat mag u ook vinden. Maar om mensen dan direct neer te zetten en te souffleren als leugenaar, city souteneur, vind ik persoonlijk ook niet kunnen. Ik heb het ook tegen de voorzitter gezegd, ik vind dat taalgebruik ook niet passend. Ik heb me op die dag beperkt, nou ja, dat had ik zelfs ook niet moeten doen, door het geven van een waarschuwing, of dan grijp ik in, had ik niet moeten doen. En voor de rest heb ik een rustige tweede termijn achter de rug gehad. Ja, ik heb wel eens geduid op zogenaamde stasi-praktijken. In 2012 is het in de orde gekomen na onder andere de CBS-onderzoek en dat soort dingen. Heb ik daarna ook niet meer gedaan. Al deden sommige praktijken me wel eens aan die dingen denken. Heb ik u wel eens inderdaad het Mao-museum, Mao, dat ligt, laat ik zeggen, daar is ook een stukje grondslag van de SP aan ten overvloede. Dus laat ik zeggen, dat kwalificeer ik ook niet als een massamoordenaarregime. Nog de heer Ceausescu.
Is een interruptie van de heer Meijer?
Ja, de heer Bitterman biedt eerst zijn excuses aan en vervolgens haalt hij 3-4 zinnen later dat hem dat wel deed denken aan stagepraktijk. Heeft de heer Peterman zich wel eens verdiept in de geschiedenis?
Ik denk dat ik mijn geschiedenis beter ken dan u. En ik ben zelfs op de Noormannenstraat geweest.
Ja,
dus
voorzitter,
laat
maar
ik
dan...
zeggen, u hoeft niet, dat hoeft u me echt niet, laat ik zeggen, net zoals u kwam, dat Ceausescu een massamoordenaar zou zijn. Laat ik zeggen, Idi Amin was dat wel, Pol Pot ook. Maar laat ik zeggen, nogmaals, in de nuance kun je dat, daar kun je over van verschil wisselen. Ik zal de naam Nicolai ook niet meer noemen, dat heb ik ook afgesproken met de heer Kruijenwinkel. Maar het gaat te ver om dan te zeggen van, ja, laat ik zeggen, als ik u als Pol Pot had betiteld, heeft u alle recht van spreken. En dat zou ik niet doen.
Er is een interruptie van de heer Meijer.
Ja, voorzitter, ik ben helemaal geïnteresseerd in de historische exegese van de heer Peterman. En ook niet in zijn obstinatie voor allerlei dictators. Ik wil alleen maar weten, wie in deze raadzaal heeft zich ooit van praktijken, laten we zeggen, heeft ooit praktijken toegepast. Die komen op mensen die neerkomen op mensen die u net noemt. Wie in deze raadzaal kun je met droge ogen kun je van zeggen dat hij ook maar ooit iets in de verte gedaan heeft dat neerkomt op waar de mensen die u noemt bekend om staan.
Ik herhaal nogmaals, de wijze hoe hier een tribunaal werd bedreven met een geëngageerd applaus zelfs, deed mij denken aan een bepaald filmpje. En het filmpje heb ik in ieder geval met link ook richting de krant gestuurd. Waaraan mij dat deed denken aan een rechter die in dit geval mensen uitscheldt. Ik vond de verwensingen van u aan mijn adres, 9 flagrante leugens, leugenaar, zoeteneur, vond ik buiten alle perken gaan. Ik had daarna ook niet zo moeten reageren. Dat neem ik ook terug. Daar heb ik een goede afspraak over gemaakt met de burgemeester. En daar wil ik het dat betreft ook belaten. En zoals ik zei, de heer Huisman, daar zit een dubbel verhaal achter. Eerst een disqualificatie van Norm en Waarder bij de L1-uitzending. Daarna nog eens een disqualificerende brief aan de VARA-directie. En ik heb de heer Huisman wel te verstaan gegeven. Ik ga op de legale manier speuren. En als er zaken niet kozer of kies zijn met betrekking tot het maankwartier, zal ik deze benoemen. En zal ik er ook naar vragen, zoals ik recentelijk ook in artikel 35 vraag heb gevraagd, naar wat er nu precies allemaal verdiend is en wat de actuele stand van zaken is. Meer niet.
Ja, ik geef het woord, meneer Leers.
Meneer de voorzitter, dank u wel. Toen vorige week rond deze tijd, denk ik, gesproken werd over het wel of niet agenderen van het punt, heb ik meteen aan het begin van die discussie aangegeven van, goh, het lijkt me een goede zaak om dit punt te agenderen. Het overschrijden van grenzen door raadsleden, hè, daar ging het toen over, daar gaat het nu over. De heer Meijer heeft het over normen en waarden, die in ieder op zijn of haar eigen manier invult. En als die overschreden worden door raadsleden, om die ook voor te leggen aan de raad of in de raad, zie ik u direct aan het desbetreffende raadslid, of wellicht als er grove overschrijdingen geconstateerd worden aan de burgemeester. Ik denk dat dat een goede zaak is om dat zo aan te pakken en niet op een andere plek. Want zo heeft in ieder ook de kans om repliek te geven, om aan te geven van, goh, wat wordt hier nu gesteld of wat wordt hier vermeend gesteld te worden en wat bedoelt iemand daar nu precies mee? Dat was een punt wat nog geen week geleden tot een flinke discussie leidde tussen de heer Meijer en mij, waar we op dat moment helaas niet uitkwamen, maar we hebben elkaar wel de mogelijkheid gegeven om daar op een ander moment op terug te komen en toen tot een verhelderend inzicht te komen, waarbij wij in ieder geval weer onder normale verhoudingen uit elkaar gingen en wat mij betreft die verhoudingen ook op dit moment weer normaal zijn. Ik vind het belangrijk dat dit gesprek, deze discussie, als het een discussie is, of al is het een betoog wat iemand houdt, dat het hier gevoerd wordt, of op een andere plek die in ieder geval publiek is en waarin partijen de mogelijkheid hebben om een weerwoord te geven, waardoor mogelijk een discussie beëindigd kan worden of er op zijn minst duidelijkheid ontstaat. En in dat geval hebben we recentelijk een voorbeeld meegemaakt gistermorgen, waarvan ik gezegd heb, nou als u dat zo bedoelt, en we hebben er nogmaals tijd in gestoken, daar waar het eerder niet mogelijk leek, en ik helaas, en nogmaals, ik heb meerdere malen het moment vooruitgeschoven om aangifte te doen, om tot een alternatief te kunnen komen. Ik ben blij dat dat alternatief er nu ligt, dat er duidelijkheid is, en ik in dit geval die aangifte van smaad en laster heb kunnen intrekken, want nogmaals, Ik was er niet op uit. Ik denk ook niet dat iemand in deze raad erop uit is om collega's aan te brengen voor allerlei zaken die niet in de haak zijn. En laten we daarvan met z'n allen een les leren. En ik ben ook blij dat de heer Peterman, ik heb toch het gevoel dat hij op bepaalde punten het boetekleed aantrekt. En ik mag niet over andere oordelen natuurlijk, maar ik ervaar dat zo. En laten we hopen dat zaken die in het verleden tot op de spits gedreven zijn, dat in de toekomst in ieder geval op een dergelijke manier niet meer voorkomt. Met wederzijds respect voor alle partijen. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk even of er nog behoefte is aan een reactie in tweede termijn. Niet. Dan stel ik voor om deze vergadering te eindigen, maar niet voordat ik toch eindig met een citaat. En het citaat luidt: om vanaf vandaag te kiezen voor helder en gepast taalgebruik in de raad, respectvol om te gaan met collega raadsleden, collegeleden, ambtenaren, burgers en ondernemers. En dit wijze citaat komt van u allen, want dit is van een motie die ooit aangenomen is, raadsbreed en unaniem. En ik hoop dat we in die zin, laat ik maar eens één keer een goede collega Job Cohen citeren, de boel bij elkaar kunnen houden. En toch ieder vanuit zijn overtuiging of haar overtuiging het werk doet voor Heerlen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dankjewel en ik sluit deze vergadering.